benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Een week na de midterms, de tussentijdse verkiezingen in Amerika, zijn nog steeds niet alle uitslagen binnen. Maar wel is duidelijk dat de Democraten de Senaat in handen hebben. Bij het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen nog steeds de beste papieren. Maar toch valt er voor beide partijen veel te halen. En likken de Republikeinen hun wonden. Bij ons Amerika-correspondent Jan Posma en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Samen de makers van de Amerika-podcast. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Zullen we allereerst even over die Senaat spreken? Want die blijft in handen van de Democraten. Nu Nevada definitief gewonnen is door die partij. Maar 6 december is die runoff in Georgia. Cruciaal. Waarom is dat nog cruciaal? Want ja, dat zou de balans een licht doorslaan. Maar de Democraten hebben hem toch al. Bernard of Jan, een van jullie beiden of allebei maar ook.
Ja, zal ik deze even pakken? Dat is eigenlijk twee belangrijke redenen waarom die ene zetel toch een groot verschil maakt. De eerste is dat bij die minimale meerderheid van 50 senatoren, waar we nu op staan en wat ook de situatie was, dan moet je natuurlijk altijd iedereen bij je houden. Er is geen enkele ruimte voor een dwarsligger. En we hebben natuurlijk juist de afgelopen 2 jaar gezien dat er soms echt wel dissidenten zijn bij de Democraten, die Joe Manchin, Kirsten Sinema. En met 1 senator erbij krijgen die dissidenten al wat minder invloed. Dus dat is heel belangrijk. Mm-hmm. En punt 2, in die senaatscommissies hebben de Democraten dan ook echt een meerderheid, in plaats van dat het daar gelijk aantal commissieleden voor beide partijen is. Ja. En dan kun je dus ook makkelijker beslissingen nemen. Bij stemmingen win je dan makkelijker. En bijvoorbeeld bij de aanstelling van een rechter kan dat ineens een stuk sneller gaan. Mm-hmm. Dus dan maakt 1 zetel toch ook echt een groot verschil, want Joe Biden wil er natuurlijk zoveel mogelijk rechters ook doorheen krijgen de komende periode.
Ja, precies. Dat begrijp ik. Nu dus Georgia, 6 december. Daar staat meneer Warnock van de democratische kant tegenover meneer Walker van de republikeinse kant. Het was een tie bijna. Ze waren bijna 50-50. Deze verkiezingen, Bernard, zijn echt opnieuw. Het is niet zo dat je een soort tweede ronde hebt, maar dit is gewoon een nieuwe verkiezingsronde.
Ja, nou ja, het is allebei. Het is een tweede ronde, kun je zeggen.
Maar iedereen moet weer naar de stembus, wil ik maar zeggen.
Iedereen moet weer naar de stembus. Ja. En dan moet er dus 1 van de 2, die moet duidelijk winnen. Mm-hmm. En dat is omdat bij de eerste ronde geen van beide 50% heeft gehaald.
Ja.
En het is, zoals Jan zegt, echt heel belangrijk. Dat was het vorige keer ook, met Georgia. Ik denk dat die commissies eigenlijk het belangrijkste is. Omdat het gaat niet alleen om de meerderheid in die commissies, maar ook het feit dat dan de Democraten van al die commissies ook de voorzitters zouden kunnen aanwijzen. En in een 50-50 verdeling zoals het nu is, is dat een kwestie van onderhandeling. Ja. Want weliswaar hebben formeel de Democraten de meerderheid, maar eigenlijk is dat een kunstje vanwege de vicepresident.
Ja.
Dus in de oude constellatie waren die voorzitters verdeeld over beide partijen. En dat vandaar dat iedereen nu met zoveel spanning kijkt naar Georgia.
Ja, nou, Georgia wordt belangrijk. Joe Biden was optimistisch gestemd, want hij is ook blij met de opkomst, zei hij.
A majority again, and we're focusing now on Georgia. We feel good about where we are. And I know I'm a cockeyed optimist. I understand that from the beginning, but I'm not surprised by the turnout. I'm incredibly pleased by the turnout. And I think it's a reflection of the quality of our candidates, and they're all running on the same program.
Ja, wat zegt Biden dus inderdaad, 6 december is cruciaal. En de opkomst is heel belangrijk en belangrijk groot geweest ook. Jan, heeft hij genoeg reden inderdaad, zoals hij zelf zegt, een cockeyed optimist te zijn?
Nou ja, heeft het hier ook al over de uitslagen die al binnen zijn. Dus daar is hij sowieso heel blij mee. En daarvan zei hij ook van ja, ik ben nou eenmaal optimist. Ik dacht al dat het zo zou gaan lopen.
Mm-hmm.
En ik denk dat op basis van waar hij nu staat, mag je ook wel even inderdaad optimistisch of enthousiast in ieder geval zijn. Want al die signalen stonden op rood voor verkiezingsdag. Historisch krijgt de zittende president het altijd moeilijk. En nu is het dus zo dat die situatie in de Senaat in ieder geval gelijk blijft. Het wordt misschien wel een beetje beter zelfs. Het huis huis is nog steeds wat onduidelijk, maar het verlies lijkt daar nog steeds beperkt. Dus dat is echt allemaal goed nieuws. En nu zal het inderdaad die opkomst zijn. Dat wordt nog wel een verhaal apart, denk ik. Want inderdaad, Georgia heeft al... die hebben net gewone verkiezingen gehad. Ze dachten er net vanaf te zijn. Dat waren ook alweer belangrijke verkiezingen, waar we heel veel geld daar naartoe ging. Heel veel spotjes op televisie. Mensen worden helemaal gek gemaakt met al die dingen. 2 jaar geleden was het al precies dezelfde situatie, waarbij ook een tweede ronde moest komen voor een senaatzetel. Dus nu moet je dus die mensen nog een keer zover krijgen om naar die stembus te gaan, terwijl ze de kandidaten al kennen. Ze hebben de spotjes al 100 keer gezien. Ja. Ze zijn helemaal niet meer zo gemotiveerd en er valt niks nieuws meer te vertellen. Dus dat wordt nog wel heel interessant om te zien wie dat het beste gaat doen.
Als ik iets mag toevoegen over die opkomst, want ik heb zitten puzzelen, want niemand weet hem nog precies. Maar naar mijn schatting was hij rond 46%. Mm-hmm. Dat is bij midterms ongeveer het gemiddelde. Ietsje minder dan bij de vorige midterms. Maar de opkomst onder jongeren was groot, namelijk 30%. Dan kun je zeggen, 30% is niet zoveel, maar is nog nooit zo hoog geweest. Nee. Als je die twee cijfers bij elkaar brengt, dan kun je zeggen dat het totale electoraat iets jonger was dan een vorige keer. Nou wil dat niet zeggen dat jongeren meer op de Democraten stemmen. Dat denken we wel eens, maar dat is niet waar. Maar het is wel zo dat jongeren meer langs de huidige politiek kijken. Dus die hebben de neiging om te zeggen, ja, die Trump is oud nieuws, die Biden eigenlijk ook. Dus die kijken veel meer vooruit. Mm-hmm. En ik persoonlijk denk dat dat een behoorlijke invloed heeft gehad op de uitslag.
Ja, en uiteindelijk als je goed kijkt, hè, er is maar één echte verkiezingsontkenner van de verkiezingen van Trump in 2020. Althans, de verkiezing van Biden eigenlijk gekozen voor de Republikeinen. Dat betekent dus dat al heel veel aanhangers van Trump eigenlijk gewoon niet geloofd zijn. En dat zou je kunnen vertalen met het feit dat veel Republikeinen klaar zijn met dat Trumpiaanse gedachtegoed. Of zien we dat verkeerd, Bernard?
Ik ben het geheel mee eens. Ik denk dat dit het einde van het tijdperk Trump inluidt. Want je kunt zeggen dat hij eigenlijk op alle punten heeft verloren. Ja. Hij heeft de presidentsverkiezingen verloren, al vindt hij en een aantal anderen dat dat niet zo is. Hij heeft nu weer verloren. En het was een heel leger van ontkenners dat hij als kandidaat had gesteund. En inderdaad, maar één daarvan heeft gewonnen. En de rest is weggevaagd. En je ziet nu ook binnen de partij onmiddellijk de discussie ontstaan over de opvolging. En dat gebeurt niet alleen maar in de zondag talkshows die we net hebben gehad gisteren. Ja. Waarin prominenten hem echt gewoon afvielen. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij de roeptoeter Fox News, waar ook de discussie over de opvolging al is begonnen. Dus ik denk dat ik persoonlijk heb het gevoel dat het tijdperk Trump voorbij is. En dat is goed nieuws voor de Republikeinse Partij, vind ik. En, want dat betekent dat die zich als het ware kan zuiveren van die nare episode.
Ja, dat is toch ook wel veel gehoord. Jan, want jij herkent dit ongetwijfeld, hè? De Republikeinen die... Ja, nu toch wel elkaar, althans de Trumpianen aan het slachtoffer zijn. Dat is wel een apart verhaal. Hè? Want hij wist de rijen eerst goed gesloten te houden eigenlijk tot deze verkiezingen.
Ja, we hebben wel een paar keer eerder gezien, hè, dat er dan een moment kwam en dat we dachten, nou, nu zou het wel echt heel moeilijk kunnen worden. Maar ik moet wel zeggen, de manier waarop je dat nu hoort, de manier waarop nu ook die verkiezingsuitslagontkenners eigenlijk geïsoleerd komen te staan, dat allemaal bij elkaar, dat is toch wel een nieuwe ontwikkeling. En ja. Wat wel heel interessant daarbij te zien is, ook wat elke politicus op dit moment, elke republikein voor zichzelf kiest en welke kansen kiezen en of ze dat al durven. En daar zie je wel dat het nog heel voorzichtig gaat. En ook bijvoorbeeld Fox News, die inderdaad dan zomaar met een opiniestuk komen waarbij Trump helemaal afgefakkeld wordt. Maar tegelijkertijd heb je dan die grote kijkcijferkanonnen die toch een stuk voorzichtiger zijn. Hmm. En die ook even kijken wat de Amerikanen verder allemaal zeggen. Want het gaat om de kijkcijfers ook natuurlijk. Hmm. En zo wordt er ook nog heel veel afgetast. Dus het is een hele interessante, ook een beetje rare periode dit.
Ja, zeg Bernard, wat dit betreft. Jij kwam nog een hele mooie krantenkop volgens mij tegen die redelijk, redelijk goed verteld wat hier.
Ja. Maureen Dowd, die al langer bij de New York Times column schrijft dan wij met z'n drieën in leven zijn. die had in de zondagkrant een prachtige kop. De keizer van de chaos heeft geen kleren aan. En dat vond ik echt een hele mooie voor de ontmaskering van Donald Trump.
En wat gaat die blote Donald Trump dan morgen doen? Want morgen zou de grote aankondiging zijn, hè, 15 november.
Ja, nou, ja, ja. Wat ik ervan begrijp... Ja. Ik zat net nu nog, Jan ook ongetwijfeld, nog even te kijken naar... We kunnen maar niet loskomen van die nieuwsstations. Mm-hmm. Maar de indruk is dat hij toch wel degelijk zijn kandidatuur gaat aankondigen. Of zie ik het fout, Jan? Dat is wat ik begrijp uit wat al die mensen rondom hem zeggen.
Ja, ik heb dat gevoel ook. En hij zit in een lastig pakket, hè, want hij dacht van deze midterms maak ik een springplankje. Hiermee kan ik zo op het succes hiervan kan ik zo doorstoten als de belangrijkste kandidaat. Nou, dat is nu net even wat anders. Maar hij zit natuurlijk ook in de situatie dat hij dit heeft aangekondigd. En ja, kan je dan nog terug? En ik heb denk ik al 3 of 4 fundraising e-mails gekregen waarin hij dus geld vraagt vanwege die grote aankondiging die gaat komen en dat hij absoluut alle steun daarna ook nodig heeft, want wink, wink, wat gaat er komen? Nou, jullie weten het natuurlijk wel, supporters. Dus kan je dan nog terug? Ja, dat lijkt me heel erg lastig.
Ja, en wat betekent dat het voor Ron DeSantis? Want dat is de coming man, 44, nieuwe gouverneur... of de terugkerend gouverneur van Florida. Bovendien de staat waar Trump woont. Waarvan hij gezegd heeft dat is Ron de Sanctimonious, Ron de Schijnheilige. Maar die scoort hoge ogen, volgens mij.
Nou, hij heeft zelf ook op hem gestemd. Hè? Ja. Hij kon niet zo veel anders.
Nee, precies. Je moet wat.
Maar Florida, maar toch. Ja. Ik vind het heel interessant. En ik ben echt benieuwd om te horen wat Jan daarover denkt. We hebben er zelf nog niet zoveel over gepraat. Hij is natuurlijk een soort kloon van Trump. Maar hij heeft een paar dingen waarin hij echt verschilt. In de eerste plaats drukt hij zich fatsoenlijk en in gewoon Engels uit. Dat scheelt al enorm. Het is niet iemand die voortdurend aan het schelden gaat... En hij is bij het innemen van al die radicale standpunten net even iets voorzichtiger. En daardoor pakt hij een veel breder publiek en wordt hij veel interessanter als partijleider. Het blijft een hele conservatieve, je zou kunnen zeggen, bijna extreemrechtse man. Maar van een soort en de manier van optreden waar die naar mijn idee bij een brede groep Republikeinen heel goed gaat vallen.
Ja, ja dat, en het valt mij ook op dat eigenlijk al een jaar lang is dit de naam die het meeste hoort. Als ze zeggen van nou, als het dan niet Trump wordt, dan maar Ron DeSantis. En ook ja, en bij de laatste campagnes, dan vraag je het ook altijd eventjes, hè, sta je nog achter Trump? Of zou het iemand anders moeten zijn? En dan hoorde ik toch steeds vaker mensen zeggen, nou, eigenlijk die DeSantis, die heeft niet al die bagage die Trump heeft. Hij heeft misschien wat minder charisma uiteindelijk. Maar er zit ook wat minder drama aan. En dat vinden we eigenlijk wel fijn. Want we willen eigenlijk ook wel een beetje door. En dat waren dus Republikeinen die dat zeiden. Ja. Dus dat is wel echt een interessante ontwikkeling ook. De vraag is nog een beetje, want die DeSantis is ook slim. Dus die laat Trump nu een beetje hem aanvallen en die laat hem maar roepen. En ja, die doet ondertussen nu zijn werk als gouverneur. Maar de vraag is ook, hij is nu net herkozen. Gaat hij het al doen? En wanneer zou die dat dan gaan aankondigen? Want we weten nog helemaal niet of DeSantis het ook wil nu. Hij wil het uiteindelijk, maar gaat hij het nu ook doen? Ja.
Ik was de afgelopen week in Florida en de mensen die ik sprak, allemaal rondom me heen, waren er absoluut van overtuigd dat hij het gaat doen.
Ja.
En ze konden niet wachten, zo gezegd.
Nee, precies.
Maar daar heb je het.
Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma en buitenland-commentator Bernd Hammelburg, beide vanuit Amerika.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.